Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Voor we starten, wou ik graag enkele woorden verklaren die u misschien onbekend in de oren klinken. Namelijk, een atoniet is een monnik van het Russisch-orthodoxe klooster op de berg Athos in Griekenland. Een archimandriet, dit woord komt van het Grieks en betekent een overste van een Russisch-orthodox klooster of groep van kloosters, en het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Het woord hegumen of hegumena betekent hetzelfde. Een starets is een Russisch woord en is een kloostermonnik in de Russisch-orthodoxe kerk, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij krijgt die titel niet van de kerkelijke overheid, maar van het volk. Hij heeft ook dikwijls de gave van onderscheiding, ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. En dan tenslotte het woord schima is een wijding of professie van kloosterlingen in de Russisch-orthodoxe kerk. Dit is niet te verwarren met ons woord schisma. Men onderscheidt klein en groot schima. Hierbij legt de monnik gelofte van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af, zoals in de katholieke kerk. Het groot schima wordt pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed van de monnik. Deze monniken leven meestal ook als kluizenaar. We gaan nu verder met hoofdstuk 3, het uiterlijk en de gesprekken. Ik heb een schriftelijke aantekening bewaard over een gesprek van de starets met een monnik die hem kwam bezoeken. Dit gesprek had plaats in mijn aanwezigheid op 18 en 31 maart 1932. De starets zei dat de ervaring van de heilige vaders ons laat zien dat er verschillende manieren zijn om te strijden tegen de gedachten, maar dat het de allerbeste methode is om helemaal niet met hen in gesprek te gaan. De geest die in gesprek gaat met de gedachte krijgt te maken met een onophoudelijke ontwikkeling van de gedachten en afgeleid door dit gesprek laat de geest zich afkeren van het indachtig zijn van God, wat juist het doel van de demonen is. Want zodra de geest zich van God heeft losgemaakt, komen de demonen op wat voor manier dan ook verwarring brengen. En de geest komt niet rein tevoorschijn uit het gesprek met één of andere gedachte. De woestijnvader Stefan, die een luipaard uit zijn hand voerde, begaf zich voor zijn sterven in twistgesprek met zijn gedachten, vanwege zijn gewoonte om hen tegen te spreken, en daarom bevond hij zich in een toestand van strijd met de demonen. De zalige Marcus van Thracië, die voor zijn sterven al zijn werken opsomde om zijn ziel te troosten, werd in de lucht gedurende 1 uur vastgehouden. Deze vermelding, gedurende 1 uur, betekent dat het gevaar bestond dat hij er voor altijd had moeten blijven. Andere vaders waren wijzer in hun geestelijke strijd. De heilige Macarius de Grote, die de tolhuizen passeerde, bleef zichzelf vernederen en toen de demonen hem al van verre toeschreeuwden dat hij aan hen ontkomen was, antwoordde hij dat hij nog niet aan hen ontkomen was. Hij antwoordde aldus omdat hij eraan gewend was zijn geest in de hel te houden en hierdoor ontkwam hij inderdaad aan de demonen. De heilige Piemen de Grote, die geoefend was door een lange strijd tegen de demonen, wist dat de allergevaarlijkste en sterkste vijand de trots was. Hij spande zich zijn leven lang in om de nederigheid te verwerven en daarom zei hij tegen zijn leerlingen: "Gelooft mij, kinderen, waar de Satan is, daar zal ik ook zijn." Maar in het diepst van zijn ziel wist hij hoe goed en barmhartig de Heer is en hij hoopte vast dat hij hem zou redden. Deze manier van zichzelf vernederen is de beste manier om je geest rein te bewaren van iedere hartstochtelijke gedachte. Veel asceten begrepen dit echter niet en konden niet zo denken, maar wanhoopten omdat zij hun geest niet in de hel konden houden en daarbij op Gods genade vertrouwen. Je moet helemaal niet in gesprek gaan met de gedachte. Je moet je met heel je geest en met al je kracht vasthechten aan God en zeggen: "Heer, ik ben zondig en uw barmhartigheid onwaardig, maar Gij alleen redt mij door uw barmhartigheid." De ziel verliest dikwijls veel omwille van één enkele gedachte van twijfel aan de barmhartigheid van God. Maar als de Heer nu eens niet vergeeft. De wanhoop is het ergste van alles. Het is een beschimping van God, alsof Hij niet bij machte zou zijn om te verlossen, of dat de mate van onze zonde de mate van zijn barmhartigheid te boven zou kunnen gaan. Hij heeft de zonde van de gehele wereld volkomen op zich genomen. Als een moeder haar kind alles vergeeft, omdat het nog op een onverstandige leeftijd is, hoeveel te meer schenkt de Heer dan vergeving, als wij onszelf vernederen en boete doen. De geestelijke strijd lijkt in veel opzichten op een gewone oorlog. Ook in onze strijd moet je dapper zijn. Geestelijke moed gaat samen met een vaste hoop op Gods barmhartigheid. Een moedige asceet gaat zelfs als hij in de zonde valt of zich laat verleiden en van de goede weg afraakt, of zelfs als hij zich overgeeft aan de aanbidding van de demonen, niet verloren. Maar zodra hij zich berouwvol en hoopvol tot God keert, zegeviert hij op die wijze over zijn vijanden. Maar de ziel die niet moedig is, die in verwarring raakt, komt tot wanhoop en gaat zo verloren. Wie van de goede weg afraakt en in de bekoring valt, die moet allereerst bij zijn geestelijke vader biechten en hem alles vertellen. Na die biecht zal de invloed van de bekoring verslappen en daarna zal er, ook al is het niet direct, een volledig herstel komen. Talrijk zijn zij die afdwalen, maar ongelukkigerwijs beteren zich maar weinigen. Talrijk zijn zij die in het begin de genade ontvangen, maar er zijn slechts zeer weinigen die haar terugkrijgen, nadat zij haar verloren hebben. De monnik vroeg aan de starrets: "Waarom bad de zalige Johannes Kolobos dat de hartstochten bij hem zouden terugkomen?" Hierop antwoordde de starrets: "De zalige Johannes Kolobos overwon door zijn diep berouw al spoedig zijn hartstochten, maar hij ontving de liefde en het gebed voor de wereld niet. Toen de hartstochten hem niet meer kwelden, verslapte zijn gebed en daarom begon hij te smeken of hij de hartstochten mocht terugkrijgen, omdat hij in de strijd tegen de hartstochten onophoudelijk in vurig gebed was. Maar als hij na de overwinning op de hartstochten ook het gebed voor de wereld had verworven, dan zou hij er geen behoefte aan hebben gehad dat de verzoekingen terugkwamen. Wanneer een mens tegen de hartstochten strijdt, kan hij God niet met een reine geest aanschouwen of vurig bidden voor de wereld. Dat denk ik ervan. De monnik vroeg: waarom antwoordde een starets die door de heilige Piemen werd ondervraagd dat hij de gedachte in zijn hart moest toelaten en er pas vanaf dat ogenblik tegen moest gaan strijden? Maar, zei hij tegen een andere broeder die minder ervaren was, dat hij integendeel de gedachte direct moest afsnijden. Starets Silouan antwoordde: uit deze raad wordt duidelijk dat sommige vaders een dergelijke methode hanteerden. Dat wil zeggen, zij lieten eerst de gedachten toe in hun hart en pas daarna begonnen ze de strijd tegen hen. Men moet echter wel twee verschillende situaties onderscheiden. Ten eerste, wanneer een mens zijn geest niet weet te bewaken, dringen de gedachten door in zijn hart en de strijd begint eerst dan. Dit is een spel waarbij men ook kan verliezen. Ten tweede, wanneer een monnik niet vanwege zijn onmacht, maar bewust de gedachten laat doordringen in zijn hart om alle werkingen ervan te bestuderen, maar ook die methode maakt het niet mogelijk om in de beschouwing te blijven en daarom is het beter om helemaal geen gedachten toe te laten, maar om met een reine geest te bidden. De onervaren broeder aan wie de starets de raad gaf om direct zijn gedachten af te snijden en er op geen enkele wijze mee in gesprek te gaan, kreeg deze raad, omdat hij zwak was en zich niet kon verzetten tegen de hartstochtelijke gedachten. Maar ondanks de raad van de starets kon hij toch de gedachten nog niet tegenhouden, zoals hij had gemoeten, en in navolging van de opdracht van de starets begon hij deze moeilijke wetenschap toen pas te leren, de strijd tegen de gedachten. De heilige Piemen was sterker en had meer ervaring in de geestelijke strijd dan de andere broeder. Maar toch is het beter om je geest altijd onverstrooid te bewaren van iedere gedachte en om uit alle macht te bidden, want wie met een onverstrooide geest bidt, wordt verlicht door de Heer. Hoe is het mogelijk om je geest onverstrooid te bewaren? Vroeg de monnik. De heilige vaders hebben ons de leer nagelaten over het innerlijke gebed. Door middel van het gebed wordt de geest bewaakt. En ik zie geen andere weg die een betere mogelijkheid zou geven om de geboden van God te onderhouden. Diverse malen vroegen jonge mensen hem welke levensweg ze moesten kiezen. De starets antwoordde hun verschillend. Sommigen raadde hij aan theologie te gaan studeren en daarna een pastorale taak in de kerk te gaan vervullen. Anderen gaf hij de zegen om te gaan studeren, maar zodanig dat de studie samen kon gaan met het gebed en met het monastieke leven. Maar weer anderen adviseerde hij om geen onderwijs te volgen, maar om al hun kracht te concentreren op het gebed en op de geestelijke ascetische strijd. Deze laatste raad was het meest zeldzaam, omdat Starets Silouan meende dat de tijd was aangebroken waarover vader Stratonik had voorzegd dat er vele geleerde mensen monniken in de wereld zouden zijn. Volgens hem waren in het algemeen de voorwaarden voor het kloosterleven, in de vorm waarin dat in de vorige eeuwen had bestaan, ongunstig geworden, maar de roeping en de aantrekkingskracht voor kloosterleven zouden blijven bestaan. Bij de starets bemerkte ik de volkomen vaste overtuiging dat het geestelijk leven, dat wil zeggen, een leven van gebed en ascese, gepaard ging met een diep geloof en dat dat hoger stond dan elke andere levensvorm. Daarom zou degene aan wie dat leven verleend is, omwille van dit leven als omwille van een kostbare parel, al het andere en zelfs de studie moeten opofferen. Hij meende dat wanneer een geestelijk mens zich op de wetenschap zou richten en het ascetische leven achterlaten, hij blijk zou geven van grotere capaciteiten in de wetenschap dan iemand die op het geestelijke vlak minder begaafd was. Met andere woorden, de mens die geestelijk begaafd is, die geestelijk leeft, leeft op een niveau van een hogere en grotere waarde dan de mens die zijn leven aan de wetenschap en aan de sfeer van het logische denken wijdt. Omdat hij een hogere vorm van bestaan heeft, toont hij, wanneer hij op een lager niveau komt te staan, eveneens een grotere begaafdheid, hoewel misschien niet meteen, dan de mens die geen geestelijk leven leidt. Hij zei dat de zonen van deze eeuw verstandiger zijn dan de zonen van het licht, naar Lucas hoofdstuk 16 vers 8. Niet omdat zij ook werkelijk knapper zouden zijn, maar omdat de geestelijke mens zich bezighoudt met God en maar weinig bezig is met wereldse zaken. In zijn gesprekken met mij drukte de starret zich dikwijls uit in een abstracte vorm. Maar in de gesprekken met monniken sprak hij zich heel eenvoudig uit over zijn denkbeelden aan de hand van concrete gebeurtenissen, om begrijpelijk te zijn. Het is geen wonder dat een mens zonder geestelijk leven de dagelijkse zaken beter organiseert dan een geestelijk mens. De eerste denkt na over die dingen, maar de tweede probeert met zijn geest in God te verblijven. Dit gebeurt ook dikwijls met leken. Een handige koopman lacht om een geleerd mens die geen verstand heeft van zijn handel, maar dat betekent volstrekt niet dat de handelaar intelligenter is. We onderbreken voor muziek. We zullen hier een gesprek weergeven dat karakteristiek is voor de starets. Spoedig na de Eerste Wereldoorlog van 1914-18 begon men in het klooster met de exploitatie van de bossen, die hun eigendom waren. Ze kochten toen een stoommachine voor de zagerij. De econoom, vader T., een bekwame en van nature begaafde Rus, begon nadat de machine was geïnstalleerd en in werking was gezet en hij tevreden was over haar werk, het Duitse genie te prijzen. De machine was van Duitse makelij. Hij hemelde de Duitsers op en liet zich geringschattend uit over de onwetendheid en de onkunde van de Russen. Vader Silouan, die in de vrije tijd van zijn werk in het magazijn naar de zagerij ging om een handje mee te helpen, luisterde zwijgend naar vader T. Pas tegen de avond, toen de monnik-arbeiders aan tafel gingen voor het avondmaal, vroeg hij aan vader T. Wat denk jij, vader T., Hoe komt het toch dat Duitsers beter dan Russen machines en andere dingen kunnen bouwen? Als antwoord begon vader T. opnieuw de Duitsers op te hemelen, als een volk dat veel bekwamer, verstandiger en begaafder was, en tegelijkertijd zei hij dat wij Russen nergens toedienden. Vader Silouan antwoordde hierop. En ik denk dat er een volkomen andere reden is dan de onbekwaamheid van de Russen. Want volgens mij staan de Russische mensen hun eerste gedachte en hun eerste kracht aan God af en houden zij zich maar weinig bezig met het aardse. Maar als het Russische volk, net als de andere volken, zich geheel en al zou keren tot de aarde en zich uitsluitend daarmee zou gaan bezighouden, dan zou het hen al spoedig inhalen, omdat dat minder moeilijk is. Sommigen van de aanwezige monniken die wisten dat er op de wereld niets moeilijkers bestaat dan bidden, waren het eens met vader Silouan. Het klooster van de heilige Panteleimon is een van de grootste kloosters op de heilige berg Athos. Het heeft een prachtige bibliotheek die 20.000 boeken telt, waaronder vele oude Griekse en Slavische handschriften. Er zijn talloze buitengewoon kostbare oude boeken die een bibliografische zeldzaamheid vormen. De afdelingen van theologie, geschiedenis en andere boeken zijn rijkelijk voorzien. In de ruime, goed ingerichte kamers van het gastenverblijf van het klooster werden dikwijls bezoekers ontvangen, voornamelijk buitenlanders. Vader V. was belast met de taak om het contact met hen te onderhouden. Hij had een theologische opleiding en kende vele vreemde talen. In het jaar 1932 bezocht een katholieke dokter, vader G.B., het klooster. Hij sprak langdurig met vader B. over de verschillende problemen van het leven op de Heilige Berg en hij vroeg onder andere: welke boeken lezen uw monniken? Johannes Climacos, Abba Dorotheus, Theodor de Studiet, Cassianus van Rome, Ephraim de Syriër, Barsanuphius en Johannes, Macarius de Grote, Isaac de Syriër, Simeon de Nieuwe Theoloog, Niketas Stitatos, Gregorius de Sinaït, Gregorius Palamas, Maximus de Belijder, Hesychius, Diadocus, Nilus en de andere vaders die in de Philokali staan, antwoordde vader V. Lezen uw monniken die boeken? Bij ons lezen alleen professoren zulke boeken, zei de dokter met onverholen verbazing. Dat zijn de lievelingsboeken van al onze monniken, antwoordde vader V. Ze lezen ook nog andere boeken van de heilige kerkvaders en werken van later ascetische auteurs, zoals bisschop Ignatii Briatschaninov, bisschop Theophan de Recluse, de heilige Niels Sorski, Paisius Velitschkovi, Johannes van Kroonstad en anderen. Vader V. vertelde over dit gesprek aan Starets Silouan, die hij diep bewonderde. De Starets merkte op: u had tegen de dokter kunnen zeggen dat onze monniken niet alleen deze boeken lezen, maar dat zij zelf ook dergelijke boeken zouden kunnen schrijven. De monniken schrijven niet omdat zij al talloze uitstekende boeken hebben en ze stellen zich daarmee tevreden. Maar als deze boeken om de een of andere reden verloren zouden gaan, dan zouden de monniken nieuwe boeken schrijven. Tijdens zijn lange leven op de Athos heeft de Starets vele grote asceten ontmoet. Sommigen van hen kenden uit ervaring de toestand waarover de grote asceten zoals Isaac de Syriër, Macarius de Grote en anderen schrijven En daarom lijkt het verhaal van de starrets mij volkomen vanzelfsprekend. Gedurende talrijke jaren leidde vader Diadoch de grote kleermakerij van het klooster. Hij was een monnik die in alles voorbeeldig was en die nauwkeurig was op het pedante af. Hij was een liefhebber van de liturgische diensten. Hij was belezen, rustig van aard en edelmoedig in zijn omgang met mensen. Hij genoot algehele achting. Op een keer, op zijn naamdag, ging ik bij hem langs en trof hem in het gezelschap van zijn geestelijke vrienden, een biechtvader, vader Trofimus en starrets Silouan. Waarover ze spraken voordat ik bij hen kwam, weet ik niet, maar ik hoorde het volgende. De biechtvader vertelde over iets dat hij gelezen had in de krant en hij richtte zich tot starrets Silouan en vroeg hem: En u, vader Silouan, wat vindt u daarvan? Mijn beste vader, ik houd niet van kranten en krantennieuws, antwoordde hij. En waarom niet? Vroeg de ander. Het lezen van kranten verduistert de geest en verhindert om zuiver te bidden. Dat is vreemd, zei de biechtvader. Volgens mij helpen kranten juist in tegendeel om te bidden. Wij leven hier afgezonderd, we zien niets en op die wijze vergeet de ziel de wereld langzamerhand. Zij wordt in zichzelf opgesloten en daardoor verzwakt het gebed. Wanneer ik kranten lees, dan zie ik hoe de wereld leeft en hoe de mensen lijden. Dat wekt in mij het verlangen op om te bidden. Wanneer ik de liturgie vier of in mijn cel aan het bidden ben, dan smeek ik God met hart en ziel dat Hij zich ontferme over de mensen en over de wereld. Wanneer de ziel bidt voor de wereld, dan weet ze zonder kranten nog beter hoe de gehele aarde treurt. Zij weet ook welke noden de mensen hebben en zij heeft medelijden met hen. Hoe kan de ziel nu vanuit zichzelf weten wat er in de wereld gebeurt? Vroeg de biechtvader. De kranten schrijven niet over mensen, maar over gebeurtenissen. En dat ook nog onjuist. Ze brengen de geest in verwarring en de waarheid kom je toch niet te weten. Maar het gebed reinigt de geest en dan ziet hij alles beter. Dat is mij onduidelijk. Wat wilt u zeggen? Vroeg de biechtvader opnieuw. Allen wachten op het antwoord van starrets Silouan, maar deze bleef met gebogen hoofd zwijgend zitten en hij stond het zichzelf niet toe om in de aanwezigheid van de biechtvader en van de oude monniken te verklaren op welke wijze de ziel, die ver van alles verwijderd is en in gebed voor de gehele wereld verblijft, door de geest het leven van de wereld, de noden en het lijden van de mensen kan kennen. Waardig bevonden voor een kennis die slechts aan één enkeling per generatie wordt verleend, ontzegde de starrets zichzelf in gesprekken verder te gaan dan een toespeling, zodat zijn grote wijsheid en volstrekt unieke ervaring dikwijls verborgen bleef voor zijn gespreksgenoot. Wanneer hij zag dat zijn eerste woorden niet begrepen werden, gaf de starrets gewoonlijk de hoop op om door middel van verklaringen datgene te doen begrijpen wat op de eerste plaats uit ervaring wordt gekend. En vanwege zijn wijze, geestelijke zuiverheid waagde hij het niet dat laatste te onthullen. Zo bleef hij tijdens zijn leven onbekend. Dat was ongetwijfeld niet alleen Gods wil voor hem, maar ook zijn eigen verlangen dat door God werd aanvaard en verhoord. Zo bleef de starrets zelfs verborgen voor de vaders van de Heilige Berg. Overigens bleef hij niet tot het einde verborgen in volkomen onbekendheid. Enkele monniken en anderen die geen monnik waren en personen die de Athos bezocht hadden of die met hem correspondeerden, waardeerden hem en hielden zeer van hem. Onder hen waren bisschoppen en priesters met een hogere theologische opleiding en vrome leken. Ik herinner mij een geval. In het klooster logeerde gedurende vrij lange tijd een orthodoxe buitenlander. De starets had een diepe indruk op hem gemaakt. Hij vatte grote eerbied op voor de starets en bezocht hen dikwijls. De monniken kwamen dit te weten. Op een keer, toen een van de meer invloedrijke leden van de Raad der Ouden, de hieromonnik N., een belezen man met een levendige geest, de gast in de gangen van het klooster tegenkwam, zei hij: "Ik begrijp niet waarom jullie, geleerde academici, vader Silouan bezoeken, die een ongeletterde boer is. Is er dan echt niemand in het klooster die verstandiger is dan hij?" "Om vader Silouan te begrijpen, moet je academicus zijn," antwoordde de gast, niet zonder pijn in zijn hart. Maar diezelfde hieromonnik kon maar niet begrijpen waarom geleerde mensen starets Silouan hoogachten en bezochten. En eens, toen hij in gesprek was met vader Methodius, een monnik die gedurende vele jaren de boekwinkel van het klooster had beheerd, maakte hij de volgende opmerking: "Ik vraag me af waarom ze hem bezoeken. Hij leest toch immers niets?" "Hij leest niets, maar hij doet alles, terwijl anderen wel lezen, maar niets doen," antwoordde vader Methodius. We onderbreken voor muziek. Hoofdstuk 4. Het onderricht van de starets. Naast hetgeen hiervoor verteld is, vindt de lezer in de geschriften van de starets zelf openhartige verhalen over enkele gebeurtenissen uit zijn leven. Ik zou nu over willen gaan tot een uiteenzetting van de leer van de starets. Niet dat hij in de eigenlijke zin des woords een leer had, maar wat ik hier uiteenzet is slechts een poging om samen te vatten wat ik tijdens de jaren van ons contact van hem gehoord heb. Het lijkt mij onmogelijk om te verklaren hoe en waarom ik vertrouwen in de starets heb gekregen, maar misschien is het niet overbodig iets te zeggen over mijn houding ten opzichte van hem. De thema's van mijn gesprekken met de starets werden heel dikwijls ingegeven door mijn eigen behoefte, door mijn omgang met hem. Veel van hetgeen in die gesprekken werd aangeroerd, is niet opgenomen in de geschriften van de Starets. Als ik hem vragen stelde of gewoon naar hem luisterde, werd ik me bewust dat zijn woorden voortkwamen uit een ervaring die hem van boven was gegeven. Tot op zekere hoogte stelde ik mij op zoals de gehele christelijke wereld zich opstelt tegenover de Heilige Schrift, waarin over waarheden gesproken wordt als bekende en onbetwistbare feiten. Wat de Starets zei, was geen vrucht van zijn persoonlijke overpeinzing. Nee, zijn innerlijk proces was volkomen anders. Een werkelijke ervaring en een waarachtige kennis gingen vooraf aan zijn woorden en verleenden daaraan het karakter van een positieve getuigenis van de feiten van de geestelijke wereld. Zoals Johannes de Theoloog zei ook hij, wij weten. Zie ook het eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 14 en andere. Laten we dit voorbeeld uit de geschriften van de Starets nemen. Wij weten dat hoe groter de liefde is, hoe groter het lijden van de ziel is. Des te voller de liefde, des te voller de kennis. Des te vuriger de liefde, des te vuriger het gebed. Des te volmaakter de liefde, des te heiliger het leven. Elk van deze vier stellingen zou de kostbare bekroning van zeer diepzinnig en ingewikkeld filosofisch, psychologisch en theologisch onderzoek kunnen zijn. Maar de Starets had geen behoefte aan een dergelijk onderzoek en verwaardigde zich daar niet toe. Ik heb al gezegd dat het contact met de Starets een volstrekt uitzonderlijk karakter had. Het scheen mij toe dat hij door zijn gesprekken, die zo eenvoudig van vorm waren, en door de kracht van zijn gebeden, zijn gespreksgenoot kon overbrengen naar een aparte wereld. Hierbij was het allerbelangrijkste dat de gespreksgenoot niet op een abstracte wijze in die wereld werd binnengevoerd, maar door middel van een innerlijke ervaring die op hem werd overgebracht. Het is waar dat het voor bijna niemand mogelijk was, voor zover ik weet, de aldus ontvangen gesteldheid vervolgens vast te houden. En hetgeen iemand tijdens zijn omgang met de Starets had geleerd, in zijn eigen leven te verwerkelijken. Ongetwijfeld was dat voor sommigen voor de rest van hun leven een onuitputtelijke bron van droefheid. Want hoe zou de ziel, als zij het licht heeft gezien en het daarna heeft verloren, daardoor niet bedroefd kunnen zijn? Desondanks zou het nog verdrietiger en nog hopelozer zijn dat licht helemaal niet te hebben gekend en zelfs, wat vaak voorkomt, het bestaan ervan niet te vermoeden. Uit alles wat wij over vader Stratonik gehoord hebben van de asceten van de Heilige Berg die hem gekend hebben, heb ik enige aanleiding om te veronderstellen dat hij tegelijkertijd dankbaar was jegens de Starets, vanwege de door hem ontvangen openbaring, en bedroefd omdat hij besefte dat hij niet in staat was om de ervaren gesteldheid te bewaren. Ik weet zeker dat er velen zijn die in het begin met liefde naar de Starets zijn toegesneld omwille van zijn onderricht, maar die later van hem losraakten, omdat zij niet in staat waren overeenkomstig zijn woord te leven. Zijn woord was eenvoudig, vreedzaam, stil en goed. Maar om het op te volgen, moest je net zo onverbiddelijk jegens jezelf zijn als de Starets dat zelf was. Je moet die vastbeslotenheid hebben die de Heer van zijn volgelingen verlangt, dat wil zeggen tot en met het haten van jezelf. Naar Lucas, hoofdstuk 14, vers 26. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De heilige Siloan de Atoniet en we gaan volgende keer verder met hoofdstuk 4, het onderricht bij het onderwerp over het leren kennen van de goddelijke wil. We hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot de volgende keer.